106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Een hele goede middag en hartelijk welkom bij het programma Kerk in Delft. Het programma van voor, door en met de kerken. We gaan eens even kijken wat wij op het programma hebben. Straks hebben wij een gesprek met Katinka Brouwer. En zij vertelt iets over een hele bijzondere uitvoering van de Matthäuspassioon. En nou denkt u misschien wel, oh help, die heb ik al zo vaak gehoord de afgelopen periode. Ja, u kunt er bijna niet omheen, hè. En wij gaan dat straks ook gewoon lekker nog een keer doen. Maar eerst hebben wij zometeen een gesprek met twee heren over de kruiswegstaties in de Vierhovenkerk. En daar ben ik zelf ook heel nieuwsgierig naar. Maar ja, we zijn terug en ik laat mijn gasten denk ik maar eerst zichzelf even voorstellen. Want de ene ken ik al wel wat langer, maar de ander ken ik nog niet. Dus stel jezelf even voor. Dat is misschien voor onze luisteraars wel aardig.
Ja, ik ben Karel Heidkamp. Ik ben lid van de Vierhovenkerk. En samen met de pastor dominee Marco Visser hebben we een tentoonstelling in elkaar gezet om aan de mensen te tonen.
Nou, u hebt meteen de tweede gast ook aangekondigd, dominee Marco Visser. Welkom, fijn dat jullie er allebei kunnen zijn. Een tentoonstelling. Wat kunnen mensen zien als ze bij jullie in de kerk binnenlopen? En...
Nou, we hebben... ik heb via Pater van der Akker hebben we... de statiën kunnen krijgen van de oude pastoor van Arskerk. Mm-hmm. En dat zijn 14 statiën, maar omdat we te weinig ruimte in de kerk hadden om op te hangen, hebben we een selectie kunnen maken van de staties. En die hangen nu momenteel bij ons in de kerk. En daar wordt bij iedere zondag dat naar de Leidersweg, nog naar Pasen toe, wordt daarbij aandacht besteed door de predikant. En sommige predikanten gebruiken het ook in hun preek. En anderen, wij lezen alleen het stukje voor wat daar op de statie staat die in de kerkzaal is opgehangen.
Ja, u zegt we hebben een selectie gemaakt. Want er zijn er oorspronkelijk zijn er dus 12, 14.
14
maar u heeft er 8 uitgekozen. Op basis waarvan heeft u de selectie gemaakt?
We hebben gekeken wat het beste bij de preek zou kunnen. En eigenlijk kan beter Marco daarop reageren. Want we hebben op een gegeven moment, Marco heeft gezegd van nou die en die staties, die lijken me geschikt. En daar waren een aantal staties bij, zoals de val, die komt vaker voor in bij de staties. En we hebben besloten om in ieder geval die te laten vervallen, omdat daar ook niet expliciet naar verwezen wordt in de Bijbel. En we hebben eigenlijk gekeken of we niet de staties die we ophangen, of daar niet een hele goede link is met de Bijbel. En of dat dan ook te gebruiken is bij het stilstaan na Pasen toe.
Dus eigenlijk een soort visuele ondersteuning van wat de mensen tijdens de dienst te horen krijgen. Zo moet ik het misschien omschrijven.
Ja, dat is de achterliggende gedachte van dat wij deze tentoonstelling ook op hebben gezet. Ook in de toekomst willen we dat graag, dat we op een gegeven moment kunst in de kerk proberen te krijgen wat gelieerd is aan hetgeen wat verteld wordt vanaf de preekstoel. En daardoor een binding te krijgen met kunst en met kerk.
Nou, ik denk dat dat iets heel moois is. Dat is misschien ook wel een van de redenen waarom mensen vroeger ook naar de kerk gingen. Omdat als ze niet konden lezen, konden ze in ieder geval kijken.
Dat is de oorspronkelijke achterliggende gedachte van, in ieder geval in de katholieke kerk, dat dit soort dingen gebeuren in gebrandschilderde ramen.
Precies.
In staties, in andere uitbeeldingen van het leven van Christus hier op aarde. En daar zijn legio voorbeelden van in de diverse kerken. En daar is ook de schilders die deze staties gemaakt hebben, hebben ook op diverse plekken in Nederland de staties of andere schilderingen gemaakt. Wat terug te vinden is op internet als je daarna gaat zoeken. Dat zijn de gebroeders Windhausen die dat gedaan hebben. En die zijn vanuit Duitsland naar Nederland toegekomen en hebben zich in Roermond gevestigd. En van daaruit hebben ze zich over Nederland allerlei staties en andere schilderijen gecreëerd en geplaatst in kerken of in andere gebouwen die met religie te maken hebben. Want ze vinden, zijn ook terug te vinden op begraafplaatsen bijvoorbeeld.
Oké. Okay. Nou, ik vind het wel heel mooi, want jullie geven dus nu ruimte aan kerkelijk erfgoed, zullen we het maar even noemen, uit een kerk die helaas inmiddels niet meer bestaat.
Nee, klopt.
Is het ook de bedoeling dat jullie permanent deze collectie in huis hebben? Of gaat deze misschien naar een...
Nou, deze collectie is niet van ons. Deze hebben we in bruikleen. En op 8 april gaat hij weer terug naar de katholieke kerk waar hij vandaan komt. We hebben dat ook via kerkelijk erfgoed. Daar zit meneer Van Leeuwen zit daarin.
Ja. Yeah.
Via hem hebben we ook deze staties kunnen achterhalen. Eigenlijk is het via Pater van de Akker gegaan. En Pater van de Akker heeft ons in contact gebracht met de heer Van Leeuwen. En zodoende zijn wij als het ware gekomen bij deze staties. Want we wilden graag iets hebben en iets concreets. En dit is iets wat concreet is, wat we echt kunnen ophangen en wat ook groot is en wat indruk maakt. En waar de beeld van Christus heel duidelijk naar voren komt in het witte kleed, wat steeds terugkeert in de diverse schilderijen.
Want hoe groot zijn de staties ongeveer? Wat moet ik me voorstellen?
Ze zijn 1,30 meter 30 bij 80 centimeter hoog.
Oh, dat is een flink televisiescherm, zullen we maar even zeggen.
Ja.
Dus details zijn ook wel duidelijk zichtbaar.
Ja. Ja.
Dan kijk ik even naar dominee Visser. Thema's die erin terugkomen. Ja, de meeste mensen die naar een kerk gaan, zeker in deze periode, die zullen wel ongeveer weten wat ze te wachten staat. Maar wat betekent het voor u dat u nou die visuele ondersteuning heeft? Wat inspireert u dat ook bijvoorbeeld bij het schrijven van de preek? Of...
Ja, het is meer dan alleen een plaatje bij het praatje.
Mm-hmm.
Die staties die beklemtonen toch natuurlijk extra het lijden van Christus.
Mm-hmm.
In de kerken wordt natuurlijk ook gesproken over de vastentijd. Of over een periode van een soort van woestijntijd. Maar nu noem je het echt heel nadrukkelijk de lijdenstijd. Tenminste dit jaar, omdat deze staties daar hangen. En dan sta je er dus echt bij stil. Daar komt ook het woord statie, betekent dat ook van het Latijn statio. Ik sta dus bij stil.
Mm-hmm.
En je laat dat lijden van Christus dus heel nadrukkelijk op je inwerken. Van wat gebeurt hier nu eigenlijk? Dus bij die eerste statie waar Jezus ter dood wordt veroordeeld. Dan wordt dat nog weer extra geconfronteerd. Van, ja, iemand die staat daar, moederziel alleen, heeft daar niemand die hem verdedigt. En op die dienst, in die dienst, toen dat aan bod was, die eerste statie, was er ook in de kerk de briefschrijver voor Amnesty. Ja, dan is het 1-op-1 eigenlijk bijna hoe actueel dit is. Want er ook mensen zijn die helemaal niet, geen enkele veroordeling krijgen en geliquideerd worden. Nou, hier wordt het ook een liquidatieplaats met ook toch nog wel een zekere rechtsgang. Maar het is natuurlijk ook minimaal, want een slaaf had in die tijd echt helemaal niets in te brengen. Dat wordt dus wel heel manifest door zo'n paneel wat je dan voor je hebt. Dat je daar iemand ziet die geen enkele bescherming had. En dat hadden die slaven natuurlijk ook in de mensen in dat Romeinse Rijk die het staatsburgerschap hadden. Die hadden enige rechten, maar voor de rest was iedereen rechteloos in zekere zin. En dat zie je bij Jezus dus ook. Dus zo'n statie maakt dat wel heel pregnant duidelijk. Je ziet hem daar echt zo helemaal alleen staan. En je ziet dat alleen hij zo'n nimbus heeft, zo'n stralenkrans heeft. Dus de enige in die hele situatie die licht geeft, dat is die Christus die daar veroordeeld wordt. Nou, zo zijn natuurlijk ook in onze tijd mensen die veroordeeld worden, die zich juist inzetten voor de humaniteit, voor een rechtvaardige samenleving, die eigenlijk lichtbrengers zijn in deze wereld, dat die in zo'n duistere wereld leven. Nou, dat wordt heel duidelijk dan geïllustreerd. Bijvoorbeeld bij die eerste statie.
Ja, wauw. Ja, ik vind het ook altijd wel heel bijzonder. Ik denk ook zeker dat een visuele ondersteuning soms misschien wel harder binnenkomt dan alleen de woorden. Want ja, ik kan me ook voorstellen, kijk, deze teksten worden natuurlijk al zo lang gelezen, bestudeerd. Dat het voor heel veel mensen, ja, ik zou bijna zeggen, platgepraat koek is. En dat het misschien juist ook wel een soort van zetje kan zijn als ze, even, als ze het weer zien en gekoppeld horen worden aan, nou ja, het feit dat het zich eigenlijk nog steeds voordoet.
Ja, in die zin is het dus ook nooit, is het verhaal altijd weer ook, helaas ook nieuw, heel actueel. Mm-hmm. Ja, in die zin is het nooit, het is nooit verouderd, deze verhalen.
Nee, precies.
Tot de jongste dag. Dan hopen we dat het inderdaad allemaal klaar is, maar zo lang is het nog,
nee,
nog lang
inderdaad.
Niet, inderdaad.
Ja. Nou, ik ben hier nog steeds met de heren van de Vierhovenkerk over de kruiswegstaties. En we hadden het er net even over, komende zondag wordt statie nummer 6
Nou, dat is niet statie nummer 6.
Of tenminste,
het is de zesde zondag.
Ja, maar het is de zesde in jullie collectie.
Ja.
Ja. Welke hebben jullie tot nu toe gehad en welke staat er op het programma?
Zoals verteld, we hebben de eerste statie behandeld. We hebben ook de vijfde onder andere is ook aan bod geweest. Want het ging over Simon van Cyrene.
Ja.
Een hele mooi verhaal. Waarin verschillende evangelieverhalen door elkaar lopen. Waarin je, nou ja, goed. Er is zoveel op te zien op zo'n paneel. Nou, de komende zondag, dan is het Palmpazen. Nou, en dit jaar staan we in de kerk dan niet stil bij de intocht van Jezus. Dat doen wel de kinderen in de kindernevendienst. Maar dan gaat het over Jezus die gekruisigd wordt.
Mm-hmm.
Dus dat nog geconcentreerd dat lijden. En op Goede Vrijdag dan staan we nou bij de panelen van Jezus sterft. En hij wordt in het graf gelegd. Dus dan komen die twee panelen met name naar voren. Dus dat zijn de plannen.
Klinkt heel bijzonder. Nou, hebben jullie ook een boekje gemaakt? Wat u zei net al een beetje. Met een soort kleine toelichting ook erbij.
Ja.
Maar die zijn ook voor algemeen gebruik, heb ik begrepen, die boekjes. Die zijn beschikbaar voor mensen die daar interesse in hebben.
Ja,
hoe werkt dat?
Nou, we hebben een potje neergezet met daarbij de boekjes. En dan kunnen, als de mensen daar belangstelling voor hebben, kunnen ze die boekjes voor €2 kunnen ze die kopen. En Marco heeft in die boekjes zeg maar een begeleidende tekst gedaan bij de staties. En heeft daar ook een aantal gebeden bij gezet. Dus de mensen kunnen die gebeden dan ook lezen en tot zich nemen om zich ook bij dat beeld wat ze zien daar een voorstelling bij te maken. En ook het naar de huidige tijd toe te trekken.
Mm-hmm. Dat klinkt heel mooi. Maar stel dat er nu mensen zitten te luisteren die niet standaard bij jullie in de kerk komen op zondag, maar bijvoorbeeld in een andere gemeente actief zijn. En die hebben zoiets van, ja, we willen deze staties toch wel een keer zien. Moeten ze dan echt specifiek bij jullie naar een dienst komen? Of kunnen ze ook op een ander moment nog komen kijken?
Ja, ze kunnen ook wel op een ander moment komen kijken. Dan moeten ze of op een maandagavond, want dan zijn de mensen in de kerk, of een donderdagavond, dan zijn er ook mensen in de kerk. En anders inderdaad tijdens een dienst moeten ze dan komen. Of ze moeten bellen of met de koster of met een van de commissieleden. En dan kijken we of we daar een oplossing voor kunnen vinden dat de mensen alsnog kunnen komen kijken.
En de contactgegevens staan uiteraard in het Protestants Kerkblad vermeld, neem ik aan.
Van de Vierhovenkerk staan in het kerkblad.
Nou,
en dan krijgen ze de koster. En dan zal de koster wel doorverwijzen of met ons contact opnemen.
Ja, precies. We hadden het net even over de functie van die staties. Want dat is, het is iets wat van oorsprong heel, heel katholiek is eigenlijk.
Ja, dat is zeker. Want het is eigenlijk oorspronkelijk ontstaan in Israël zelf, waar ze de mensen in de leiderstijd op Goede Vrijdag de leidersweg van Christus naliepen.
Mm-hmm.
Maar ja, de mensen hier in Europa konden natuurlijk niet naar Israël toe. Althans, niet de gefortuneerden misschien wel, maar de mensen die het gewone volk kon dat niet. Dus men heeft een oplossing bedacht dat men in de kerken afbeeldingen is gaan plaatsen met daarop de staties zoals die gedaan werden op de werkelijke plek in Israël. En daarbij stond men dan daadwerkelijk stil, want statie betekent stilstaan. En dan werd er een stuk uit de Bijbel gelezen en er werd bij gebeden. En dan liep men verder naar de volgende statie en dan werd er weer een stuk uit de Bijbel gelezen of een gedicht voorgelezen en daarna weer een gebed. En zo liep men gedurende de Goede Vrijdag die staties na. En uiteindelijk, wat Marco ook vertelt, zal vertellen dat op Goede Vrijdag we stilstaan bij de kruisiging en het graf leggen. En dan op Paaszondag, dan vindt natuurlijk de opstanding plaats en daar is geen schilderij van. Maar het is puur, zeg maar, bedoeld als ondersteuning voor de mensen die toen ook niet konden lezen, of in ieder geval de Bijbel werd in het Latijn was in het Latijn, dus men kon dat zelf niet lezen. Dus men zorgde ervoor dat het allemaal visueel was. Dat er heel veel visuele dingen binnen de kerk waren waar de mensen van konden genieten en ook zich een beeld konden vormen van het leven van Christus.
Ja, precies. Maar de Vierhovenkerk is geen katholieke kerk. Wat heeft jullie ertoe gebracht om te zeggen, nee, we gaan toch deze staties dan eens uitlichten?
Nou, het is natuurlijk zo dat dus al sinds de Tweede Wereldoorlog heb je binnen de Protestantse kerk de hele liturgische beweging heb je. En daar is toch ook heel veel aandacht voor. En heel veel elementen uit de al oude kerk, zal ik maar zo formuleren. Mm-hmm. Dus paaskaarsen, doopkaarsen. Maar ook een devotietafel. Dat zijn toch allemaal fenomenen die allemaal verschijnselen die we ook in de heel veel protestantse kerken tegenkomen. De huiver voor het beeld is afgenomen. En dat is natuurlijk ook gewoon de cultuur waarin we leven.
Is meer een beeldcultuur,
daarin ga je ook mee. Dus het is ook weer een hele mooie vorm om bruggen te slaan in zekere zin. Wij mensen hebben al die muurtjes opgebouwd. Maar het is niet bepaald echt de bedoeling van onze lieve Heer dat wij allemaal zo gescheiden optrekken. Dus het is ook denk ik weer een mooi voorbeeld van hoe je van elkaars tradities gebruik kunt maken en elkaar kunt laten verrijken. Dus we hebben ook dat boekje, daar staan die staties ook mooi in afgebeeld. Met prachtige kleuren heeft Kees Nolte heeft daar prachtige foto's van gemaakt. En dat is gewoon een. Als het niet zo droevig was, zou je zeggen, het is een lust voor het oog. Maar het is heel knap geschilderd.
Ja,
het is,
precies.
Bijvoorbeeld bij die Simon van Cyrene, dan zie je Jezus kijken naar die Simon van Cyrene en die blik, hoe die gebroeders Windhausen dat hebben gevangen. Dat is echt heel knap, heel kundig.
Zou jij het tekstje dat bij het paneel van komende zondag staat, zou je dat met ons willen delen misschien?
Ja, dat wil ik wel. Dat is de 11e statie. Die wordt op 25 maart gelezen. En dat gaat over Jezus die gekruisigd wordt. En er zijn dus drie delen. Dus een gedeelte dat gaat over de Bijbelteksten die daarnaar verwezen worden. Er staat een gebed bij en een korte actualisatie van bij dat beeld. Je ziet hier Jezus dus gekruisigd worden. En daarbij is geschreven: hij was de laatste niet die aan het kruis werd geslagen. Tot op vandaag gaat het door. Dood aan het kruis is sterven buiten de samenleving van mensen. Weg uit de stad. Voor hen is geen plaats meer, geen ruimte. Nog velen verdwijnen geruisloos uit de gemeenschap, zonder proces, zomaar geliquideerd. Tot op deze dag verdwijnen mensen achter de tralies, zonder dat een proces volgt. Tot op deze dag verdwijnen mensen in de dood en niemand weet waar hun graf is. Jezus is te vinden in de doodstrijd van ontelbaren. Hij heeft gestreden voor de humaniteit tot op het laatste moment. Hij roept ons niet toe om vreedzaam toe te kijken en te huilen. Vanaf zijn kruis klaagt hij ons aan, die het allemaal maar laten gebeuren. Nou, zo'n tekst zet ons aan om na te denken van hoe staan wij nu zelf in het leven en wat doen wij wel en wat doen wij niet.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio Delft. De Kerkagenda.
U heeft hem een tijdje gemist, want er stond niet zoveel op, maar deze keer heb ik er toch wel weer één. Want volgende week zondag, 1 april, eerste paasdag, is om 14:30 de traditionele paasjubel. En onder leiding van een muziekgroep worden er liederen gezongen uit verschillende tradities. Traditioneel, eigentijds, Dominee Van Duin zal een korte overdenking houden. En het is eigenlijk wel heel bijzonder, want het is een soort traditie, maar het is wel de laatste paasjubel oude stijl. Pasen blijft een uniek feest, dat zeggen ze ook. Maar de bezoekersaantallen lopen toch wel een beetje terug. En er wordt gekeken naar vernieuwing. En ze willen graag nieuwe mensen die een paasfeest op de markt gaan organiseren vanaf volgend jaar. Dus heb je daar interesse in, dan kun je je aanmelden bij tonnap.nap.delft@gmail.com. Of kijk op onze website, er staat ook een telefoonnummer bij. En er is een werkgroep Paasjubel, dus mocht je dat interessant vinden, dan kun je je daar aanmelden. En nog een andere, want de avond ervoor, moet ik zeggen, op Stille Zaterdag, hebben wij een koor uit Pijnakker, Voice of Praise. En die zingen De Passie. Dat wil zeggen, het is een moderne uitvoering van de Matthäus, als ik het heel goed begrepen heb. En ik heb in de studio Katinka Brouwer. En jij maakt deel uit van dit project. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Vertel, wat is de bedoeling? Wat kunnen mensen horen als ze naar jullie uitvoering komen?
Nou, het heet Matthäus Passie. En dat betekent dat wij een soort bewerking doen van de Matthäus Passion.
Ja.
Die bewerking is door Gerold van Amstel gemaakt. En dat betekent dat er wel 4 koralen in zitten van Bach. Ja. Maar daarnaast is de hele passie in een soort modern jasje gestoken. Dus we gaan door het paasverhaal heen. Maar dan wel een beetje in een moderne versie. Dus is het eigenlijk de Matthäus Passion, maar dan in een moderne versie.
Klinkt leuk. Moet ik het zien als een soort van tussenvorm tussen de Passion zoals die op tv is en de ontzettend klassieke Bach variant? Een soort mix daarvan? Of hoe moet ik me dit voorstellen?
Nou, dat klopt eigenlijk wel. Als je kijkt naar de Passion op televisie, dan zijn daar allemaal bekende nummers. En daaromheen vertellen ze eigenlijk het Bijbelverhaal. Wij vertellen eigenlijk ook het Bijbelverhaal. Alleen Gerold van Amstel heeft gezegd van, nou, de 4 koralen, die houd ik er echt in. We doen het wel in het Nederlands. Dus dat is ook al een verschil met Matthäus Passion, omdat die meestal natuurlijk in het Duits is. En daarnaast zijn de liederen die we daaromheen zingen in een moderner jasje gezet. Dus het Bijbelverhaal wordt wel verteld, maar meer in een wat...
Wordt het geactualiseerd? Of?
Nee, het is in een uptempo nummers eigenlijk. Een wat meer...
Maar wel op het originele gebaseerd, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja.
Okay.
Alleen de wijze daarvan. Nou ja, de koralen zijn wel de goede wijs van Bach. De wijs van de andere nummers. Die
is aangepast. Ja, is en, kun je een voorbeeldje geven? Want ik zie dat je de partituur meegenomen hebt.
Ja, ik
vind hem prachtig om te zien trouwens. Ja. Voor de mensen, ja, u zit natuurlijk allemaal te luisteren. Het is een paars boekwerk, ongeveer A4. Met een afbeelding van een kruis. En ik zie daar 4 spijkertjes. En een gestileerd mensenfiguurtje op een heuvel. Met een heel groot bullseye. Ik zou bijna zeggen een dartbord eroverheen. Kun je iets vertellen over die symboliek? Of is dat iets dat de maker van het boekje bedacht heeft?
Ja, dit heeft Gerold van Amstel gemaakt. Die heeft, omdat hij zegt van ja, het is eigenlijk een moderne versie, ook een beetje moderner plaatje. En als mensen nieuwsgierig zijn in verschillende kerken, hangt deze poster ook. Dus dan hebben ze misschien al iets meer een voorstelling van hoe het eruit ziet. Als je kijkt, dan beginnen we eigenlijk inderdaad met een koraal.
Mm-hmm.
En daarna is het zo dat met tussenpozen van een soort spreker die de verhalen aan elkaar koppelt, of eigenlijk de liederen aan elkaar koppelt, gaan we zo door het Bijbelboek van Matthäus heen. Matthäus begint bijvoorbeeld met woorden. 5 keer gebruikt hij dat woord. Nou, het eerste lied na een koraal is ook woorden, zoveel woorden die Matthäus gebruikt om het verhaal eigenlijk in te luiden. En dat is dan met een moderne beat. We hebben ook een kleine band erbij. Hm. In de vorm van met een drummer en een bassist en een saxofoon en een fluitist die ons ondersteunen. En daardoor krijgt het al een wat moderner jasje dan
een traditioneel orkest.
Inderdaad,
ja, precies. Ja.
En dan merk je ook op een gegeven moment dat we naar de solo van Maria gaan. Maria, die hebben we ook als soliste. En zij speelt dan het verhaal uit van dat ze Jezus zalft met de olie. Zij zingt daarover, maar daarentegen komen ook Judas en Jezus in die solo voor. Judas die eigenlijk niet snapt waarom Maria dat doet en daarvan zingt. En Jezus die dus heel duidelijk uitlegt, ja, zij is eigenlijk al bezig met mijn dood. En daarna komt de spreker weer en die koppelt, zal maar zeggen, een stukje bijbeltekst weer aan het volgende nummer. En zo kunnen de mensen ongeveer 70 minuten lang luisteren en wij nemen ze dan mee in het bijbelverhaal.
Het klinkt als een heel bijzonder project. Hoe ben jij hierbij betrokken geraakt?
Nou, wij zijn een koor die normaal gesproken al in kerkdiensten en bij in bejaardenhuis en dat soort instellingen zingen. En wij doen om de twee jaar kiezen we een bepaald project uit. Het kan een musical zijn, in dit geval dus de Matthäus Passie, waarbij we zeggen van hey, we gaan ons even toewijden tot iets bijzonders. Daarnaast zingen we nog steeds in de kerken, maar ondertussen zijn we bezig en na een jaar instuderen hebben we dan zo'n project klaar. Deze hebben we vorig jaar al 5 keer uitgevoerd, de Matthäus Passie. En toen zeiden mensen van, nou weet je, het klinkt zo mooi. Zouden jullie het volgend jaar bij ons in de kerk willen doen?
Dus vandaar dat was het op verzoek weer.
Ja, vandaar dat we gezegd hebben, oké, dan gaan we weer op zoek naar kerken en instellingen die ons willen hebben. En zo zijn we bij de Hofkerk gekomen. Die zei van, oh, willen jullie alsjeblieft bij ons de Matthäus Passie komen zingen?
Dus als mensen interkerkelijk gemengd koor Voice of Praise uit Pijnakker willen horen, want dat zijn jullie.
Ja, klopt.
Dan kunnen jullie op Stille Zaterdag, en dat is 31 maart aanstaande, om 8 uur in de Hofkerk luisteren naar de Passie. Instrumentale begeleiding, wat jij net ook zei, er worden ook nog beelden geprojecteerd. Ik had het net met dominee Visser over de beelden die bij hen in de kerk hangen. Dat zijn echte kruiswegstaties, maar wat voor beelden hebben jullie erbij bedacht?
Wij hebben een PowerPoint-presentatie erbij waarbij de tekst van de liederen worden geprojecteerd. Dat betekent dat de mensen met de koralen ook daadwerkelijk mee kunnen zingen, omdat ze die wijze ook kennen. Bij de anderen hebben wij gewoon een passende achtergrond, maar met de tekst, zodat het bij de mensen nog meer beter binnenkomt en de mensen nog meer mee in het verhaal getrokken worden. Daar worden ook de stukjes bijbeltekst getoond die de spreker doet, waardoor de mensen het gewoon goed kunnen volgen en niet hoeven te daar te denken van, hey,
waar zitten we nu in
waar
het verhaal?
Zitten we? Ja.
Ja, precies. Katinka Koster is nog steeds bij mij te gast van Voice of Praise. En we hebben net even zitten kijken, want mocht het er nou niet lukken komende zaterdag in de Hofkerk, dan zijn er nog 3 andere opties. Moet ik even kijken. Zaterdag 24 in Monster in de Hervormde Kerk om 8 uur. Zondag 25 in Pijnakker in de Dorpskerk en dat is dan om 7 uur. En dan de 30ste in Spijkenissen op de Dorsvloer om 19:30. En anders wordt het inderdaad de 31ste Stille Zaterdag in Delft in de Hofkerk. Dus nog 4 mogelijkheden om Voice of Praise met hun passie te horen. Katinka, jij zei net, ik vroeg jou, wat is nou jouw favoriete deel? En toen zei jij, ik ben understudy voor Maria.
Ik ben de tweede Maria. Aan het einde van het nummer, dan zingen de twee Maria's door elkaar een nummer. Of in ieder geval eerst tegen elkaar in en dan uiteindelijk door elkaar heen. En ja, dat vind ik natuurlijk heel leuk om te zingen. Maar daarnaast, het mooie van dit boekje eigenlijk is dat Gerrit van Amstel ook naar de toekomst werkt. En het laatste nummer is dat de doden eigenlijk niet dood zijn. Dat ze verder leven in een mooie wereld hierna. En dat ze dus ooit weer wakker worden. En dat is ook wel een hele mooie boodschap die we de mensen ook op die zondag in de Hofkerk de zaterdag bij de Hofkerk mee willen geven. Van, hey, de doden zijn niet dood. Ze leven eigenlijk in je hart verder. En ze leven ook uiteindelijk, als ze weer terugkomen op aarde. En het mooie van de Hofkerk is ook dat de mensen na afloop ook het licht van Christus meekrijgen in de vorm van een kaarsje. Nou, hoe mooi kan je je passie eindigen met die hoop? Dus dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi teken.
Ja, zeker. Ik Ik word helemaal nieuwsgierig als ik dit hoor. Dus misschien ga ik ook nog wel eventjes kijken. Jij zei zelf, een van de delen die mij ook ontzettend raakt, dat is het moment dat Jezus sterft. Kun je misschien iets van die tekst, kun je dat met ons delen?
Nou, het is natuurlijk, in de Bijbel staat heel duidelijk dat Jezus natuurlijk zegt, Eli, Eli, lama sabachthani. En het nummer wat onze solist prachtig zingt is, mijn God, waarom? Dus waarom heeft u mij verlaten? En hij eindigt het nummer met het uitblazen van de kaars. Nou, dat vind ik altijd best zelf een heftig moment. Omdat het dan heel duidelijk aangeeft dat Jezus overlijdt. Maar ja, het is wel zo. Hij overlijdt daar. En dat geeft ook wel heel erg de wanhoop aan. En de soliste doet dat ook heel goed.
En wie is de solist die Christus zingt?
Dat is Karst. Karst is een solist bij ons die eigenlijk meerdere hoofdrollen altijd in onze musicals ook speelt. En hij zingt dat gewoon prachtig. En ja, daar word je echt wel door geraakt.
Ik zeg allemaal komen, want volgens mij, ik denk zelf, mijn collega Fred van Helden, die zal hier erg trots op zijn, denk ik, dat hij dit naar zijn kerk heeft weten te halen. Dus ik zal hem ook zeker nog even naar zijn ervaringen vragen. Zijn er nog dingen die wij van jou moeten weten? Dingen die je kwijt wil? Zoeken jullie nog mensen bij jullie koor misschien zelfs?
Ja, wij zoeken altijd mensen, dus vind je het leuk om in een koor te zingen? Vind je het leuk om zowel Nederlands als Engels nummers te zingen? Dan ben je van harte welkom als je tussen de 15 jaar en de 60 jaar bent. Wij repeteren elke donderdagavond in de Dorpskerk in Pijnakker vanaf 7:30. En je bent altijd welkom om eens een keer te komen kijken van, hey, lijkt me dit wat? Je kan ook altijd even mij een mailtje sturen.
Is zangervaring nodig of niet?
Nee, vooral plezier. Tuurlijk, Kijk. Er moet wel iets van. Je moet wel een klein beetje kunnen zingen. Ik bedoel, het is wel handig als er geen valse noten uitkomen. Maar vooral het plezier in zingen staat bij ons hoog in het vaandel. En,
ja, precies.
Dan zijn ze van harte welkom. Vooral mannen, die zijn altijd welkom. Maar vrouwen vinden we ook altijd leuk.
Klinkt heel bekend in de oren, inderdaad. Ja. Katinka, ik wil jou heel erg hartelijk bedanken dat jij tijd hebt genomen om naar de studio te komen. Ik wens jullie heel veel succes ook met jullie moderne Matthäus. En wie weet, tot bij een uitvoering en anders misschien een volgende keer als jullie weer zo'n mooi project hebben.
Nou, graag gedaan. We vonden het leuk om even hier ons ook te promoten en de vragen te beantwoorden.
Heel graag gedaan.
De gedachte van de week.
En deze keer heb ik gekozen voor een gebed uit het boekje Op weg naar Pasen van de Abdij van Berne. Het is het gebed voor vrijdag 9 maart, maar ik vond hem wel heel actueel bij vandaag. Mogen God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang is in onze harten. Mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen, die we plengen voor hen die lijden door pijn, uitstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken. En mogen God ons zegenen met zoveel dwaasheid, dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit programma Kerk in Delft. Namens mijn technicus Henk Mol, René Strenghold die de muziek heeft verzorgd, en mijn naam is Mechtelt, wens ik u het allerbeste vanuit deze studio. Vrede en alle goeds. Vergeet u niet, wij zijn nog te beluisteren op zondagavond tussen 8 en 9. U kunt ook altijd naar de website www.raadvankerkendelft gaan en daar onze laatste uitzendingen terugluisteren. En uiteraard zijn wij er volgende week weer met nieuwe gasten, meer muziek en uw vertrouwde kerkagenda en andere items. Tot een volgende keer. Dag!